Zo, dag beste broeders en zusters daar in het verre Den Haag in de Dijmanstraat. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Dit is voor mij een vreemde manier van preken, maar ja, het zijn dan ook vreemde tijden waar we in leven nu. Welkom dus vanuit mijn studeerkamer hier in het verre Kesselo bij Leuven, een kleine 200 kilometer van jullie vandaan. Gelukkig hoef ik hier geen mondkapje aan te doen, want bij ons in België is men daar heel streng voor. Je moet het op heel veel plaatsen aandoen, maar gelukkig kan ik hier zonder mondkapje spreken. Nu, ik wil het met jullie in mijn preek hebben over wachten op de Heer en bidden. Ik zou die twee thema's graag samenbrengen en samen willen behandelen. Nu, wij vragen ons allemaal als gelovigen wel eens af, is God wel aan het werk? Is God aan het werk in ons leven, in de wereld? En natuurlijk zeggen wij dan, ja, zeker. Maar hoe komt het dan, zeggen veel mensen, dat we daar dan zo weinig van merken? Al 2000 jaar bidden wij het Onze Vader gebed. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op de aarde als in de hemel. Wanneer is dat dan? Waarom zien we daar dan zo weinig van Gods koninkrijk? En wanneer is dat dan dat het plaatsvindt? En naar ons gevoel gebeurt er weinig of niets. Nu, de Bijbel staat vol met verhalen over God die rechtstreeks ingrijpt in de levens van mensen. Hij roept Mozes bij een brandende braamstruik en Mozes herkent heel duidelijk de stem van God. En God is zichtbaar aanwezig wanneer het volk van Israël door de woestijn vanuit Egypte naar het beloofde land gaat. Overdag en 's nachts gebeurt het dat God zichtbaar is voor al die mensen. Een beetje verder in de Bijbel kunnen we lezen dat God vuur uit de hemel zendt om het offer van de profeet Elia te verteren. En hij spreekt op een directe manier met profeten en met apostelen die allemaal duidelijk zijn stem horen en verstaan. En wij christenen ervaren een grote tegenstelling tussen die spectaculaire verhalen in de Bijbel en tussen ons gewone dagelijks leven. Er gebeurt weinig tot niets. Althans, zo voelen wij het aan. Maar we vergeten daarbij dat dat ook vaak de ervaring is geweest van al die mannen en vrouwen in de Bijbel. In Psalm 13 roept David uit: "Hoe lang, Heere? Hoe lang zult gij mij vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen?" De grote David. En in een andere psalm, psalm 42, we weten niet wie de schrijver is, enkel dat het een Korachiet is, die schrijft dat zijn tegenstanders hem voortdurend kwellen met de vraag: en waar is nu uw God? Dus, zegt hij, ik wil dan tot God zeggen, waarom vergeet gij mij? Maar misschien zelfs het meest extreme voorbeeld is de profeet Jeremia, die ergens aan het begin van zijn profetieën in vertwijfeling uitroept: God, u bent voor mij een uitgedroogde beek. God, een uitgedroogde beek, dat zegt de grote Jeremia. Dachten wij dan dat zij dat niet meemaakten? Natuurlijk wel, maar hoe komt het dan dat wij daar zo'n ander gevoel bij hebben? He, wij zien niet zoveel, maar in de tijd van de Bijbel, wow, daar gebeurde dat allemaal. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de Bijbelse verhalen eigenlijk hoofdmomenten zijn in de geschiedenis van God en zijn volk. moesten wij het leven, en moesten we eens een experiment doen, en moesten we het leven van zo'n Bijbelse figuur, moesten we dat eens nader onderzoeken en daar een tijdslijn van maken, van jaar tot jaar, vanaf de geboorte tot het sterven. En we zouden al die ervaringen en die ontmoetingen met God die ze in de Bijbelse verhalen hebben, zouden die op die tijdslijn aanduiden, dan zouden we zien dat ook bij hen daar ontzettend veel lege en dode momenten tussen staan. Momenten waar God zich niet laat zien, waar God zwijgt, en niet soms dagen of maanden, soms wel jaren. Bijvoorbeeld als we in het Nieuwe Testament het boek Handelingen lezen, dat zeg ik vaak, 28 hoofdstukken, maar we moeten beseffen dat het verhaal eigenlijk 30 jaar beslaat. Als we het boek zo in één ruk uitlezen, dan lijkt het alsof er elke dag, van dag tot dag, wonderlijke gebeurtenissen plaatsvonden. Maar nee, dat is geschreven over een periode van ontzettend veel jaren. Of dat is gebeurd in een periode van ontzettend veel jaren daartussen. Een heel sterk voorbeeld vind ik het moment dat Paulus na zijn derde zendingsreis terug in Palestina komt. Hij wordt er gevangen genomen. Hij wordt van hier naar daar gestuurd en hij beroept zich op de keizer. En men zegt, oké, als je je wilt beroepen voor de keizer, dan ga je naar Rome. Maar in de tussentijd zetten ze hem gevangen in Caesarea, dat was de garnizoenplaats voor de Romeinen. En daar blijft hij 2 jaar in de gevangenis. Dat is een heel klein versje en uitdrukking. En Paulus bleef 2 jaar in de gevangenis. 2 jaar. Het is niet voor niets dat wachten op de Heer een uitdrukking is die we overal in de Bijbel zien opduiken. Dezelfde David die we daarnet nog hebben horen zeggen, hoe lang, Heere, waarom zijt gij mij vergeten? Wel, diezelfde David eindigt Psalm 27 met, wacht op de Heer. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Wij hebben veel meer gemeen met die Bijbelse mannen en vrouwen dan we wel zouden denken. En waarom is dat? Wel, omdat dat nu eenmaal de manier is waarop God met de mensen, ons mensen, maar ook de mensen toen, werkt. God neemt zijn tijd. En vaak is het daarbij dat het zo lijkt alsof hij hele lange tijd afwezig is. Weken, maanden, ja, misschien zelfs jaren lijkt er niets te gebeuren. En dan opeens, en ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben meegemaakt in ons leven. Plots gebeurt er wel iets waarvan we zeggen, hey, God is hier aanwezig. God is hier op deze plaats. God is terug. Iets waarvoor we misschien al heel lang hebben gebeden. Misschien waren we dat gebed al lang vergeten. Maar toch, er gebeurt iets. Maar die periode van wachten op de Heer, dat uitzien naar de Heer, dat is daar wel aan vooraf gegaan. Wacht op de Heer. En het doet mij ook heel sterk denken aan de gelijkenissen die Jezus sprak. Hij heeft het daarin vaak over het ontkiemen en het groeien in het verborgene. Waarom? Omdat dat net zo'n prachtig beeld is van hoe God werkt. En vooral hoe hij zijn koninkrijk in deze plek op de aarde, hoe hij dat bouwt en hoe dat tot stand komt. De periode van wachten voor de Heer is als het planten van zo'n zaadje. En wachten. Want alleen zo komt groei tot stand. En wij mensen willen vaak meteen resultaat zien. Misschien juist doordat we al die spectaculaire gebeurtenissen en wonderen in de Bijbel lezen. We planten een zaadje en we kunnen niet wachten tot wanneer het uitkomt. Maar zo werkt het niet. Eerst moet het de winter door. En tijdens die winter zien we niets. Althans, zo lijkt het. Want in werkelijkheid gebeurt er wel degelijk iets, maar het gebeurt in het verborgene. Uit het zicht, onder de grond. En als het lente is, dan komt het plots tot uiting. Dan wordt het zichtbaar. En het lijkt zo plots in één keer te gaan, maar in werkelijkheid is het iets wat ondertussen al heel lang ondergronds in het verborgene aan de gang was. En zo werkt God, beste broeders en zusters, in ons leven, in de omstandigheden waarin we ons bevinden, ondergronds, in stilte, in het verborgene. Totdat op een gegeven moment dat we zijn werk duidelijk zichtbaar zien. Een doorbraak, een nieuwe fase in ons leven. Of, ik heb het al gezegd, misschien een verhoring van een gebed dat we een hele lange tijd geleden hebben uitgesproken. En plots voelen we en weten we, God is terug. Dit komt van God. Wachten op de Heer. En hoe frustrerend het misschien wel is, wachten kan heel waardevol zijn. Want we leren geduldig te zijn. Zoals Jeremia het verwoordt in een van zijn klaagliederen. Goed is het, zegt hij in klaagliederen 3, vers 26. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. En als God ons op dit moment in het duister laat, ons laat wachten, dan is dat misschien omdat we eerst doorheen die winter moeten, zodat in de lente blijkt dat inderdaad dat nieuwe jonge plantje stevig in de donkere wortel, in de donkere grond geworteld zit. Wachten op de Heer. Maar nu, terwijl wij wachten op een antwoord, op een gebeurtenis, op wat dan ook, wat kunnen we dan doen? Wat moeten we dan doen? Wel, ten eerste is het belangrijk om terug te kijken. Terug te kijken naar datgene wat God al in ons leven allemaal heeft gedaan. En dat is heel belangrijk, want het geeft ons ankerpunten in ons leven. Het doet ons beseffen dat God wel af en toe in ons leven heeft ingegrepen. En dat geeft ons perspectief, een houvast voor wat er dan verder zal gebeuren. Een tweede punt is natuurlijk dat we blijven bidden. Gebed is heel belangrijk, want het zet dingen in beweging. Zonder dat we dat aanvankelijk misschien meteen kunnen zien, maar toch werkt het gebed, is het in stilte in het verborgene aan het werken. En ik zou in dat verband een verhaal willen vertellen, een echt gebeurd verhaal. In de jaren 90 zond de Evangelische Omroep een programma uit en dat heette Omega of Omega. En waarschijnlijk kennen jullie dat nog. En dat was een programma dat ging over buitengewone dingen in het leven van de gelovigen, over genezingen, gebedsverhoringen, over bovennatuurlijke zaken. En het werd gepresenteerd door Menno Helmers, die al ook een lange tijd ondertussen van het scherm is verdwenen. En Menno ging het, de hele wereld reisde hij rond om zulke verhalen op te schrijven, te horen uit de mond van de mensen die het hadden meegemaakt. En op een gegeven ogenblik komt hij bij een hele eenvoudige predikant, ergens in de staat Missouri, ik weet niet meer wat de naam van het dorpje of de stad was. En hij wordt door Menno geïnterviewd en hij zegt, kijk, ik heb al vanaf het begin van mijn leven heb ik altijd een diep geloof en een vertrouwen gehad in God. Vanaf het begin van mijn leven, het is er altijd geweest, het is nooit weg geweest. Maar, zegt hij, er gebeurt zo weinig in mijn leven, in dit onooglijke kleine dorpje hier in de Verenigde Staten. En zegt hij, ik bad toen tot God, God, ik zou zo graag eens een getuige willen zijn van een direct ingrijpen van u in mijn leven. Eigenlijk bad hij om een wonder. En de man zei, ik vroeg dat niet omdat ik dan meer in God zou geloven, maar zegt hij gewoon, ik wou dat eens een keertje meemaken. En een korte tijd daarna hoort hij een stem. En die stem zegt, my son, hè, mijn zoon, je zult naar, ik ben de naam van het dorpje of de stad vergeten, je zult naar de staat Georgia gaan en je zult daar een Pentecostal Lutheran ontmoeten. Een Pentecostal Lutheran, iemand die naar de Pinksterkerk gaat en die tegelijkertijd ook is opgevoed in het Lutherse geloof. En een korte tijd daarna hoort hij die stem een tweede keer. En ze zegt, en je zult er naartoe gaan met een groene auto. En hij dacht, hé, dat is interessant, ik heb geen auto. Ik heb er geen. Maar kort daarna krijgt hij een telefoontje van zijn zwager die zegt, ik heb nieuw werk gevonden en ik heb een bedrijfswagen heb ik van de zaak gekregen. Dus zou jij niet mijn oude groene Chevrolet willen hebben? En hij dacht, prijs God, dat is het. God is aan het werk. Maar ja, rijd naar een dorpje in Georgia, twee staten verder, en ontmoet daar een Pentecostal Lutheran. En dus hij stapt in de wagen en hij rijdt meer dan 1000 kilometer. Ondertussen slaapt hij in een motel. En als hij in dat plaatsje aankomt, zegt de Heer, en nu? Wat moet ik nu doen? En hij ziet een autozaak, een showroom van auto's. En hij gaat binnen en de zaakvoerder komt naar hem af en zegt van, ja meneer, sorry, ik heb een vreemde vraag, maar weet u of hier een Pentecostal Lutheran woont? En de man zegt, ik zou het niet weten. Ja, ik ben zelf wel lid van de Pinksterkerk, maar ik ken niemand die een Pentecostal Lutheran is. Maar goed, geef me je kaartje of zo, of telefoon waar je kan bereiken en dan ga ik contact opleggen. En goed, hij doet het. En s'avonds wanneer die man, die autohandelaar, thuiskomt en hij vertelt het verhaal van die ontmoeting van die man, zegt zijn vrouw meteen, maar jij bent die man. Wij gaan naar de Pinksterkerk, maar jij bent opgevoed in het Lutherse geloof, vanaf kleins af. Jij bent die Pentecostal Lutheran. En hij denkt, dat is waar, dat is het. En hij belt de predikant terug op die ergens in een hotel zit. En hij komt naar het huis van die mensen. En als hij de oprit opgaat, om naar de voordeur te gaan, hoort hij de stem voor een derde keer. En hij zegt, deze mensen hebben zware huwelijksproblemen. Ze gaan door een hele zware crisis. En de predikant gaat een hele avond met hem praten. En het echtpaar zelf is ook geïnterviewd door Menno. En ze zeggen, het was dan bedachte van, die man komt dus hier dingen vertellen die hij weet en we kennen die man niet. En hij geeft ons allemaal zaken die we verkeerd hebben gedaan en hij zegt wat we moeten doen vanuit de Bijbel. En die man had plots een totaal andere look. Het was alsof God tegen ons sprak. En de avond is gedaan en de persoon gaat weer door, de predikant gaat door en hij denkt, dank u Heer. Ik heb via een wonderlijke manier heb ik geluisterd naar uw stem en het is uitgekomen. En wanneer hij de volgende dag terug vertrekt naar huis, ergens onderweg hoort hij de stem voor de vierde keer. En die stem zegt, ik heb je naar Georgia gestuurd vanwege het gebed van dat jongetje. En wat bleek nu? Het zoontje van het echtpaar, dat lag altijd s'avonds in bed en hoorde zijn papa en zijn mama al schreeuwen en roepen naar elkaar. En dan bad het kindje altijd, Heer, zorg ervoor dat mijn papa en mama stoppen met ruzie te maken. En ik vind vooral dat laatste stukje in het verhaal, de staart van het verhaal, daar zit eigenlijk de clue. Dat vind ik zo mooi. Het gaat er inderdaad over wonderlijke dingen die gebeuren. Maar het is het gebed van een klein jongetje dat de sleutel vormt. Al die gebeurtenissen, al die dingen die daar plaatsvinden, de gesprekken die plaatsvinden, dat wordt op een wonderlijke manier gestuurd en geleid door God zelf. En het wordt in gang gezet door een simpel gebed van een simpel klein jongetje. Of beter, door twee gebeden. Van mensen die elkaar niet kennen en meer dan 1000 kilometer van elkaar wonen. Het jongetje en de predikant die zegt, Heer, doe eens iets in mijn leven. God laat twee gebeden samenvloeien op een onzichtbare, op een verborgen manier. En dat vind ik zo mooi, want wat hier gebeurt doet me heel sterk denken aan wat Paulus schrijft in het 8e hoofdstuk van zijn Romeinenbrief. Hij heeft het erover dat wij kinderen van God zijn. Maar, zegt hij, ook wij als kinderen van God, ook wij kunnen het moeilijk hebben in het leven. En hij heeft het over het feit dat we bezwaard zuchten. We vinden het moeilijk, we vinden het zwaar. En ik lees jullie eventjes die twee versjes voor. Vers 26 en 27 van Romeinen 8. En evenzo, zegt Paulus, komt ook de geest. De geest speelt een heel belangrijke rol in deze tekst. Evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, die weet, het gaat hier over God, die weet wat het denken van de geest is, omdat die geest, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Dat is een tekst die naarmate ik ouder word, meer en meer gaat betekenen in mijn leven. Omdat hij mij bemoedigt en omdat het iets duidelijk maakt over mezelf, maar ook over mijn gebedsleven. Ik ben altijd onder de indruk van mensen die een goed, degelijk gebedsleven hebben. Mensen die veel bidden, mensen die lang kunnen bidden, die zich opsluiten en helemaal opgaan in het gebed. En als ik ze bezig zie, dan denk ik altijd van, oh wauw, ik zou ook zo willen bidden. Want als ik ook zo zou bidden, dan zou ik een betere christen zijn. Of dan zouden er echte dingen in mijn leven gaan gebeuren. Ik ben namelijk, en dat geef ik van mezelf toe, ik ben een hele slechte bidder. Ik heb geen gestructureerd gebedsleven. Nooit gehad. Ik heb het wel vaak geprobeerd door naar bijbelstudies te luisteren, door boeken erover te lezen. Maar mijn gebeden blijven stuntelig, blijven gebrekkig, fragmentarisch, nooit af. Je zou bijna kunnen zeggen, ik bid in beetjes en in brokjes. Lijken eerder op een paar schietgebedjes. En ik vraag me altijd af, moet ik mij daar schuldig over voelen? Nu, op zich zou ik dat natuurlijk moeten weten, dat het niet zozeer aankomt op lange of op grote of lange of korte gebeden, want dat heeft Jezus onszelf geleerd. In zijn bergrede, het Onze Vader gebed, heel bekend. Het Onze Vader is een heel kort gebed en misschien heb ik daar ooit al bij jullie over gesproken, maar als je het Onze Vader gebed terugzet naar het Aramees, de taal waarin Jezus sprak, dan duurt het nog geen halve minuut. Het duurt amper 20 seconden. Heel kort. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet over lang of kort. Jezus zegt, het gaat over direct en over eenvoudig je richten tot God. En er spreekt ook een heel groot godsvertrouwen uit het gebed. God is onze Vader. En daarom zegt Jezus vlak ervoor voor het Onze Vader, zegt hij weet al, nog voor we bidden, wat we nodig hebben. En dat is zo'n belangrijk punt. Dat vind ik zo'n geruststelling. Daaruit spreekt inderdaad een groot vertrouwen in God. En ik moet zeggen, dat heb ik dan weer wel. Ik mag dan al weinig bidden of stuntelig bidden of gebrekkig bidden of kort. Maar dat vertrouwen is altijd aanwezig. Een bijna kinderlijk vertrouwen. Dat maakt dat ik weet, weet je, wat er ook gebeurt, het komt goed. Het is in orde. God is er. En hij weet het. En hij zal ervoor zorgen. En hij heeft het in zijn hand. En morgen moet ik voor de eerste keer terug naar school. Want ik heb een heel, heel belangrijk gesprek over mijn rol daar als leraar. Waar heel veel van zal afhangen. En in plaats van me druk te maken, denk ik, het is in Gods hand. Ik zie wel hoe het loopt. Hij is er, God is er. Hij is onze Vader en hij weet wat we nodig hebben. En dan is het zo bemoedigend om Paulus hier zo over bidden te horen spreken. En ik kan mij hierin zo goed herkennen wat hij er zegt. Hij heeft het inderdaad over stuntelig en over gebrekkig bidden. Want hij zegt in vers 26, want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het hoort. Met andere woorden, wij weten vaak niet eens hoe we moeten bidden of wat we moeten bidden. Komt ons dat bekend voor? En dan heeft hij het een beetje verder over onuitsprekelijke verzuchtingen. Zelfs wanneer we niet weten wat we moeten bidden of hoe we moeten bidden. Zelfs wanneer we niet kunnen uitspreken, ja, wat willen we nu eigenlijk? Wat moet er nu gebeuren? Dan nog weet God wat we nodig hebben. Ons zuchten op zich is al meer dan genoeg. Hoe komt dat? Hoe kan dat? Wel, Paulus schrijft het hier, omdat het Gods geest zelf is die voor ons pleit en die met ons meebidt. Hij neemt als het ware ons gebed over en hij dirigeert en stuurt het gebed. Denk aan het jongetje en aan de predikant. En hij neemt als het ware, de Heilige Geest neemt als het ware de regie over. Zodanig dat hij uit ons stuntelig gebed, ons onvolmaakt gebed, dat hij de kern distilleert. Watgene we nu eigenlijk willen. En dat hij dat op zijn beurt vertolkt naar God toe. Van wat wij nu eigenlijk willen. Nee, beter nog, van wat God wil. En zo wordt ons gebed, ons kort, ons onvolmaakt gebed, door de hulp van de Heilige Geest, een gebed naar de wil van God. Uw wil geschieden op aarde als in de hemel. God wil dat we op hem vertrouwen. Dat we ons leven in zijn hand leggen. Dat we ons leven misschien opnieuw terug in zijn hand leggen. Ook omdat het misschien al een hele lange tijd stil is geweest. En al lijkt het ook dat er niets is gebeurd, dat God weer afwezig is. We blijven het verwachten van God. We blijven wachten. We blijven bidden en we blijven wachten op God. Ik zei het helemaal aan het begin van de preek en ik wil er ook mee eindigen met die hele vreemde profeet Jeremia. Die zegt, u bent mij een uitgedroogde beek. Hij zegt in zijn klaaglieder in hoofdstuk 3, vers 25 en 26. Goed is de Heer voor wie hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Amen. Ik hoop dat ik jullie hiermee toch een beetje heb kunnen bemoedigen in deze hele rare en vreemde omstandigheden en tijden. Maar ik hoop vooral dat ik jullie terug van aangezicht tot aangezicht zal mogen zien. Ooit is terug een keer dat ik terug in jullie midden zal zijn. Lieve mensen van Den Haag, daarom vraag ik jullie, of daarom zeg ik jullie, houd jullie gezond en het gaat jullie goed. Natuurlijk alleen maar dankzij Gods rijke zegen. Dat die op jullie mag blijven rusten. Amen.